Je luistert naar de podcast We Zijn Er, een podcast gemaakt vanuit de Zuidpoort in Gent. Een vereniging waar armen het woord nemen. En waarom deze podcast? Nou, omdat we dit jaar jarig zijn. We bestaan 25 jaar. En om dat te vieren gaan we door middel van deze podcast op de spreekwoordelijke tafel staan. We laten ons zien en horen. Want wanneer je jarig bent, draait het even helemaal om jou. En we zijn er. Maar we zijn er ook nog lang niet. Armoede is ook in landen als België en Nederland bizar genoeg nog steeds een groot probleem. En dit is de podcast om daar meer over te weten te komen. Een podcast waarin ik met opiniemakers, ervaringsdeskundigen en tientallen deelnemers van de Zuidpoort zelf in gesprek ging om samen één krachtige stem te geven aan onze strijd tegen armoede. Aflevering 5. Het dove oor tot armoede. In deze aflevering gaan we het hebben over het dove oor tot armoede. Over het belang van luisteren en elkaar zien. We zijn er is dan ook niet voor niets de titel van deze podcastreeks. Want als er één ding is dat in alle gesprekken keer op keer als misschien wel meest belangrijke noemer kwam bovendrijven, dan was het dat wel. Het belang van luisteren en je gezien voelen. Vertrouwen en erkenning. Maar het wordt snel vergeten hoe groot dit belang is. Joris Hessels frist ons geheugen even op via zijn ervaringen als, wat ik zou noemen, professioneel luisteraar. Met zijn tv-programma's knoopte hij talloze gesprekken met de meest verschillende mensen aan. Ik sprak hem in de Zuidpoort op een zonovergoten dag. Nadat we Joris zijn fiets binnenzetten en hij mij eerst zo'n half uur aandachtig de kleren van het lijf vroeg, ging de recorder aan en draaide ik met enige moeite de rollen even om.
Ja, ging het, eigenlijk vanuit het idee van eigenlijk als je samen bent, voelen de dingen vaak lichter. En wat je ook meemaakt in het leven, de kleine dingen en de grote dingen, klinkt allemaal heel bond zonder naam, maar ik bedoel het ook wel zo, en het is ook wel een waarheid, de kleine en de grote dingen, als je die samen kunt dragen, als je gezien wordt of erkend wordt in wat je voelt en hoe dat je kijkt naar het leven, dan voelen de dingen vaak wat lichter aan. En dan hebben we dan, tijdens ons programma, ja, was eigenlijk onze eerste vraag standaard, kwamen mensen in onze caravan zitten, en ongeacht hoe jong of hoe oud of hoe ziek of hoe niet ziek ze waren, altijd was de vraag, hoe is het? En dat was dan een babbel van een uur, waaraan 8 minuten uitgemonteerd was, want ja, dat is dan televisie. Maar ja, wij hadden eigenlijk niks in de handen, niks in de mouwen. En gewoon, wij vroegen gewoon van, ja, hoe is het? En waar droomde van? En mensen gevoelden dat mensen heel zenuwachtig in die caravan kwamen, maar dat ze op 5 minuten, zal ik het maar even ruim rekenen, plots heel veel zachter gingen ademen. En omdat ze voelden van, ja, die mensen kijken ons in de ogen en die willen eigenlijk niks van ons, die willen eigenlijk gewoon een babbel. En dan, we moesten ook niks opnieuw doen, want er waren ook heel veel camera's die ons gewoon die hele tijd aan het draaien waren. Dus we moesten ook niks opnieuw doen. En dat zorgde voor zo'n gemoedelijke vertrouwensbandsfeer, dat ik daar wel de kracht van gewoon iemand laten zijn heb gezien. En wat dat doet, wat een vertrouwen dat geeft, en wat een rust, en wat een... Hoe iemand... als we in het tweede seizoen van Radio Gaga in een moeilijke wijk stonden, tussen aanhalingstekens, in Houthalen-Heiligteren, dat was een wijk, Meulenberg, waar, die alleen maar in het nieuws kwam omdat er heel veel rellen waren, omdat de lijn, de busmaatschappij, daar niet meer wou doorrijden, omdat die altijd bekogeld werden. De politie durfde daar ook niet meer patrouilleren, omdat die met molotovcocktails bekogeld werden. Het was een bijzonder heftige wijk. Heel veel culturen die samenkwamen. Er moest niet veel gebeuren of de steekvlam laaide hoog op. Of loeide hoog op. Dat laat ik aan de Nederlanders onder ons om mij te wijzen op mijn taal. Maar,
volgens mij winnen jullie altijd de dictaat.
Ja, als we goed ons best doen. Maar Nee, en een van die wijkregisseurs of die wijkbegeleiders, die zei, ja, wat aandacht krijgt, groeit. Dat geldt voor planten, maar dat geldt evenzeer voor mensen. En dat is ook de kracht van een plek als de Zuidpoort. Dat is ook een kracht van de plek als Villa Voortman. Mensen het gevoel geven van, ja, je doet er wel toe. Wat je zegt, of wat je doet, of wat je voelt, is helemaal niet raar. Dus kom hier en voel en laat het zien. En het is allemaal oké, eigenlijk.
Wat of wie je aandacht geeft, groeit. Een cliché dat hedendaags schijnende vormen heeft aangenomen. Want zoals we in voorgaande afleveringen hebben geleerd, is er een ongelooflijk grote groep mensen die vrijwel definitief buiten de boot is gevallen. Meestal gewoon door domme pech of zonder dezelfde kansen. De aandacht die zij van buitenaf krijgen is daardoor juist negatief en beperkend. Niet elk soort aandacht laat groeien. Helaas werkt het dus net zo goed andersom. We gaan wat dieper in op het belang van gezien worden met wederom hulp van schrijver en klinisch psycholoog Paul Verhagen. De kern zit volgens hem in twee andere woorden, namelijk status en erkenning.
Kijk, als we het hebben over stress en niet gezien worden, dan is mijn eerste idee dat dit eigenlijk vrij algemene problemen zijn vandaag de dag. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die niet onderhevig zijn aan stress. En ik denk dat iedereen vandaag de dag het gevoel heeft van ik moet gezien worden, ik word niet genoeg gezien. Dat dit bij mensen in de armoedesector nog veel meer het geval is. Dat is zonder de minste twijfel juist. Maar dan moet je eigenlijk wel beseffen dat we daar te maken hebben met een uitvergroting van systeemfouten. Omdat het algemeen is. Maar het zal bij hen nog vele malen sterker zijn. Wat er vermoedelijk bij hen veel meer aanwezig zal zijn dan bij anderen, is het de gevoelens van minderwaardigheid, van mislukking, van de niet mee te tellen, dus die zaken. Maar goed, om dan op uw vraag terug te keren. Gezien worden of niet gezien worden heeft eigenlijk te maken met status. En status wordt vandaag gekoppeld aan twee zaken. Aan de professionele context, welk beroep oefen je uit? Dat moet een zichtbaar beroep zijn, dat moet een beroep zijn met een zekere naam en faam. En het tweede is het uiterlijk. Welke auto, welke kledij, heb je een iPhone of is het een goedkoop Koreaans ding? Dus dat soort zaken dragen eigenlijk bij tot het gezien worden. Hoe belachelijk had ook mogen klinken, maar ja, het werkt wel zo, omdat het nu eenmaal alomtegenwoordig is. En als je moet rondkomen met een basisinkomen, dan kun je niet onmiddellijk die blitse dingen permitteren. En je hebt meestal ook geen beroep waar je mee kunt uitpakken. Dus dat betekent dat je het gevoel hebt van helemaal niet gezien te worden. En dan moet je dat op een andere manier proberen goed te maken door weet ik veel wat op Facebook te gaan posten, om dan toch maar proberen op een of andere manier mee te tellen. Maar dat heeft eigenlijk een omgekeerde effect. Want hoe meer men het probeert aan te tonen, ja, hoe minder het eigenlijk lukt. Hè. Ja, dit is elementair. Hè. We hebben het natuurlijk nu heel vaak over het feit van al dan niet gezien worden. En dat heeft veel te maken met onze digitale cultuur en Facebook en aanverwanten. Het uiterlijk is ontzettend belangrijk geworden. Maar eigenlijk moet je naar het meer fundamentele gaan kijken. Dat schuilt in die vraag naar het gezien worden. En dat meer fundamentele is de vraag naar erkenning. Ik wil bestaan en ik besta maar in de blik van de ander. Dus de ander moet mij erkennen, de ander moet mij zien. In het Vlaams hebben wij uitdrukkingen die dat heel mooi verwoorden. Iemand niet zien staan. Dat heeft eigenlijk al onmiddellijk aan dat je iemand geen erkenning heeft. Dus het gaat eigenlijk daarover. Het is heel fundamenteel. Wij bestaan maar in de blik van de ander. Wij bestaan maar in de interactie van de ander. Dat krijg je eigenlijk al terug in een van de vroegste kinderspelletjes, verstoppertjes spelen. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent eigenlijk, ben ik belangrijk genoeg als ze mij zoeken? Daar komt het op neer, hè? Ja. Als je je verstopt en na verloop van tijd zoeken ze niet meer naar jou, dat is pas erg.
Waarom is het belangrijk om te luisteren? Omdat, gelijk dat we ook in de stressweg gemerkt hebben, veel mensen die dan wel eindelijk de stap durven te zetten om hulp te vragen, is het eigenlijk nog... Ja, je hebt hulp gevraagd, maar nu zijn het wij die beslissen voor u wat dat jij gaat doen en wanneer dat het gaat doen en hoe dat het moet doen. Werk naar die mensen al de eigen tempo toe, al de eigen dingen toe. Luister naar die mensen, van wat hebben zij nodig? Want waarschijnlijk gaat uw benadering veranderen naar gelang de noden van persoon tot persoon ook veranderen. Maar als je niet luistert en iedereen behandelt als een basisdossier, dan komt het er niet. Hè? En ook als we daar de prijs gewonnen hebben... ik kan nu op de naam van de prijs niet meer komen. Dan je zit daar met die ministers en je hebt daar dan een gesprek mee. En je maakt er duidelijk van, kijk, werk is niet de oplossing. Zorg eerst dat hun wonen, dat het dak boven hun hoofd in orde is. Zorg dat er een minimuminkomen is. En zorg dat de gezondheidszorg in orde is voor iedereen, voor gelijk welke ziekte. Dan pas gaat u helder genoeg zijn en tijd hebben om aan werken te denken. En waardoor de volgende dag diezelfde minister in het nieuws zeggen, er moet meer gefocust worden op werken. Ja, dan heb je zoiets van, man, je hebt daar gewoon zitten lullen en niet zitten luisteren, hè.
Nee, wauw, ik denk dat ook niet, hè. Nee, ik zit op ijs. Politiek luisteren naar u. En omhoog, hè. 17 oktober, de dag tegen armoede doen. Maar, en ze komen ze al de speech doen. En, maar, ah ja, het s'avonds boelken opruimen, het is gedaan, hè. Van volgend jaar, voilà. Los het op.
Je voelt je totaal niet gezien dus door de overheid.
Eigenlijk. Ze luisteren wel een keer, hè, maar het is ook al. Hè. Mocht je 20 man uitnodigen, hè, van die politieks of schepen. Maar,
en als er nou iemand hier zou zitten voor je, vanuit de overheid, en die zou wel echt eventjes luisteren, al is het maar 5 minuten, wat zou je dan
Maar luisteren, ze luisteren allemaal, hè?
Ja, ja. Maar ze doen er niks mee.
Voilà.
Dat zou je... Oké, ja. Leuk dat je luistert, maar doe er ook wat mee. Dat is eigenlijk...
Of wisselt een keer... Ze hebben dan een keer gedaan, dacht ik. Wisselt een keer met mensen in armoede. Ze doen dat daar zo rijk-arm of zoiets. Bij ons hebben ze dat ook. In Nederland doen ze dat heel veel. Rijk-arm. Ja, dan ze wisselen. Wisselt een keer, hè. Kijk een keer naar ze aan toe komen. Mee een week mee. Zeg maar iets, 60 euro. Pak nu 2 volwassenen, 2 kinderen. Kijk een keer, hè.
Dat waren Vanessa en Vivianne, 2 deelnemers van de Zuidpoort, die we al eerder in deze podcast hoorden, aan het woord. En zij wekte bij mij de volgende vraag op. Als je luistert, maar er niks mee doet, luister je dan wel? Want hoe kun je in godsnaam een probleem oplossen als je niet luistert naar diegenen wiens levens het dagelijks bepaalt? Zullen zij immers niet verreweg het beste weten wat er speelt en wat er nodig is? Precies, nogal retorische vragen. En een echt luisterend oor in zowel de politiek als de publieke opinie is blijkbaar bijzonder moeilijk te vinden. Waar komt dat door? Komt het door de handeling zelf? Is echt luisteren iets extreem ingewikkelds? Op die vraag had Joris een helder antwoord.
Ik krijg zo vaak de vraag van, hoe komt dat mensen zich zo snel, snel vertrouwen? Of zo, op een of andere manier. Dat vind ik altijd vervelend, omdat dat lijkt alsof het een kunde is, terwijl dat ik dat oprecht niet vind. Het enige wat ik daarop kan zeggen, is dat je het gevoel moet geven aan iemand, als je met iemand in verbinding gaat, wat ik het schoonste vind wat er kan gebeuren tussen mensen en in de wereld, dan moet je eigenlijk een beetje het idee geven dat die mens voor u 100% uw aandacht heeft. Ofzo. Dat is het. Je kijkt er iemand zijn ogen en dat is het. En ik twijfel aan alles in mijn leven. Echt aan alles. Maar ik twijfel niet, nooit, als ik met iemand aan het babbelen ben. Nooit. Omdat zelfs in het zwijgen zit zoveel... Ik heb nog nooit mij zo verbonden geweten als we bij Radio Gaga, of als ik in de auto zit, nu in mijn taxiprogramma, of in de weekenden, als ik in de auto zit met iemand en ik zet een plaatje op en we luisteren gewoon samen naar dat plaatje, omdat hij dat, of zij dat schoon vindt, of ik, dat is niks zo verbindend als dat. Voilà. Dus het zit ook niet altijd in babbelen of in... het heeft mij noteren te maken dat iemand... Dat je ziet dat iemand op een of andere manier er is. En niet van... Ja, ik heb wel gezien dat je er bent, maar... Ja. Ik denk dat we het gewoon moeten doen. Ik denk dat we gewoon zo... een klimaat moeten... Als het niet kan op grote schaal in de wereld, hè, omdat er zoveel belangen spelen, dan moeten we het op kleiner niveau. Daarom is zo'n plek als Zuidpoort en de Villa Voortman, omdat ik vind die twee plekken heel erg gelijkend. Ja, mensen die naar hier kunnen komen, voelen zich op een of andere manier gezien. En... Ja, een probleem, als ze problemen hebben, worden niet opgelost. Maar er is al... Ja, er is al wel een kleine silver lining of zo, of een klein zilveren randje, een kleine blijk van hoop, of een blijk van energie, als je voelt van oké, ik ben toch niet alleen. En dat is... Ja, dat is iets wat ik graag mee ondersteun.
Als je al zo lang als jij strijdt tegen armoede, word je daar niet soms een beetje moedeloos van?
Soms wel, ja.
Op wat voor momenten?
Ja. Dus vooral op die momenten dat je denkt, goh, we hebben hier een prachtig project gedaan. We zijn met de mensen zelf naar buiten gekomen. We hebben dat goed voorbereid. En we worden beluisterd. Maar als je dan merkt dat er in de praktijk van de beoogde veranderingen heel weinig van terecht komt. Of dat er in maatschappelijk gezien evoluties zijn, bijvoorbeeld naar... steeds meer rechts eigenlijk, steeds meer het belang van de begroting die op orde moet zijn, van de economie, de bedrijfswereld die moet gesteund worden en zo. En dat er wel schouderklopjes gegeven worden aan actoren gelijk de armoedesector, maar dat die andere grotere spelers eigenlijk altijd voorrang krijgen. En dat soms op veel momenten achteruitgang geboekt hebben in de plaats van vooruitgang. Misschien niet op dat heel concrete domein waar we op gewerkt hebben, maar gewoon omdat het algemeen maatschappelijk klimaat het voor mensen in armoede nog veel moeilijker maakt.
Je hoorde Sabine, deelnemer van de Zuidpoort en een van de eerste betaalde krachten binnen de vereniging. Haar strijd tegen armoede is al tientallen jaren lang. En zij is daarin natuurlijk niet de enige. Dat wekt de vraag op, hoe kan dat? Hoe kunnen mensen al zo lang een probleem met alle macht aankaarten, zonder dat het afdoende wordt opgelost? Misschien is soms de ander zien en horen niet genoeg om diegene ook daadwerkelijk te begrijpen. Kijk, ik zit wel eens in de trein. En wanneer ik dan om me heen kijk naar al die verschillende mensen naast me bij het raam of staat in het gangpad, dan stel ik me wel eens al die verschillende werelden voor. Iedereen gaat ergens heen en komt ergens vandaan. En ik weet dat dikwijls de overeenkomsten met de ander groter zijn dan de verschillen, In deze trein zitten mensen van hogere en lagere klassen, die toch beide net zo goed vroeger gepest zijn of hebben gepest, die eenzaamheid kennen of die dit jaar stapelverliefd zijn geworden. Die verbindingen knallen, als we ze van elkaar kennen, dwars door het hokjesdenken heen. Maar de ander begrijpen kan soms ook lastig zijn. Zo wist ik amper iets over wat het betekent om in armoede te leven voordat ik de Zuidpoort ontdekte. En ook toen heeft het jaren geduurd voordat ik het echt een stuk beter begreep. We hebben soms mensen nodig die bruggen bouwen. Magda, deelnemer van de Zuidpoort, is zo iemand.
Dus ik ben ervaringsdeskundige. Ik verbind meestal mensen met de hulpverlening. Omdat de mensen gewoon de taal niet spreken. Dus ik verbind mensen tezamen op verklaarbare taal. Dan ze dat gaan begrijpen. Dus ik ga op normale taal de vraag zeggen tegen de mensen van de hulpverlening. Mm-hmm. En ik ga de hulpverlening dan ook zeggen wat dan de mensen bedoelen. Omdat we niet weten van elkaars leefwereld, en we begrijpen het elkaar soms niet. En ik ben in feite die brug die het midden komt voor begrijpbare taal te spreken.
Ja. Dat is heel belangrijk volgens mij, dat die mensen er zijn.
Ja, heel belangrijk. En het is ook een andere manier te begrijpen. Omdat mensen in armoede weten niet veel van, het is weer de hulpverlening en ze begrijpen het niet, ze willen mij niet helpen. Maar het is gewoon dat de hulpverlening de mensen niet begrijpt. En omgekeerd ook, de hulpverlening begrijpt ons ook niet wat we bedoelen. En daar is ze wel zoeken en een brug te vormen van, kijk, begrijpbaar taal spreekt, de gewone taal spreekt. En zo vrij mogelijk zo voor dat te kunnen opleggen. Dat mensen dat kunnen begrijpen.
En dat is natuurlijk een van de oplossingen om dat te overbruggen. Zijn er nog meer van dat soort oplossingen?
Nee, er zijn niet altijd veel oplossingen. Het is ook gewoon dat tijd wordt dat hulpverlening een beetje veranderd. Meer een ander kijk op hulpverlening, niet meer zo. Alleen zo strikte pointes, maar meer zo. Het wordt tijd om meer een beetje outreach te werken en zo. En minder hard computer, meer en begin vertrouwen winnen en banden leggen. Maar ja, de dag van vandaag lukt dat niet, want time is money. Maar echt respect doen en de mensen leren kennen. En als ze toch de mensen leren kennen voor wat wijk dan ze werken. En dat is vrij belangrijk. Maar het is altijd, kom op hetzelfde neer, het niet weten. Het gewoon niet weten. En ze kennen dat meestal uit boekjes. Ja. Maar de mensen ja, hier zijn totaal anders dan de boekjes. Hè. Het is,
Als ik het probeer samen te vatten, is het tweeledig. Het belang van luisteren en iemand zien dat op zichzelf staat. Dat iemand erkent en laat groeien. Dat iemand uit de put kan helpen. En de verandering waarvan je hoopt dat een luisterend oor het teweeg brengt. Tegelijk gaan ze natuurlijk hand in hand. Want wanneer je al deze verhalen, ook van voorgaande afleveringen, echt tot je door laat dringen, als je kortom echt luistert, dan is de conclusie toch overduidelijk. Dit moet stoppen. En het beste moment om daarmee te beginnen is nu. Of nog beter, het beste moment, dat was gisteren. Dus laten we naar elkaar omkijken. Laten we die poging doen. En daarover tot slot Joris en Zagra, deelnemer van de Zuidpoort, aan het woord.
Dus leer ik ook mijn kinderen en mezelf ook wel elke dag, als je buiten komt, kijk links en rechts van u, niet alleen als je oversteekt, maar ook wel, ja, ziet dat iedereen mee is. Dat, bedoel, het is bijzonder pijnlijk om in deze heel erg communicatieve tijden te zien dat mensen zich bijzonder alleen voelen. Je hebt mij daarnet verteld dat je hier een jaar gewoond hebt als jonge gast en dat je wel zo wat, je wat geïsoleerd voelde of alleen. Ja, dat vind ik heftig om te horen voor zo'n jonge, aantrekkelijke, fijne, getalenteerde mens. Dat is voor iedereen, zonder al die bijvoeglijke naamwoorden, is dat. Ja, dat zou niet mogen.
Ja, dat is belangrijk om welke manier aan elkaar kijken of luisteren. dat is heel belangrijk. In een goede communicatie moeten mensen respect voor elkaar hebben. En sommige mensen kijken naar andere mensen van boven. En ze denken ze zijn beter dan andere mensen. En ik geloof niet. Iedereen heeft talent. Iedereen heeft recht. Ja. Maar met verschillende capaciteit, verschillende karakter. Volgens mij moeten we elkaar helpen, niet alleen financieel of... ik kan niet zo goed zeggen, maar we kunnen soms alleen met een glimlach elkaar helpen. En goede energie geven, dat is heel belangrijk voor mij.
We zijn bij het einde aangekomen van deze 5e aflevering van de podcast We Zijn Er. In de volgende en laatste aflevering blikken we vooruit. We gaan met elkaar op zoek naar oplossingen. We eindigen deze aflevering met een lied, gemaakt door deelnemers van de Zuidpoort en gezongen door Michelle, met haar dochter Liesje op de achtergrond.
Hebben wij een stem? Ze willen ons niet horen. We zijn niet content. Woorden in de wind. Ze blijven doof en blind. De politiekers hebben het mis. Pam, 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 pam. Bla 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 bla. Participeren is vreed complex. Eerst informeren, dan koffieklets. Boven onze hoofden wordt er beslist. De politiekers hebben het mis. Pam, 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 pam. Bla 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 bla. En in de Zuidpoort communiceren wij. De politiekers zijn daarmee niet blij. Het is met ons gedaan en het zal niet meer gaan. De politiekers hebben het mis. Pam, 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 pam. Bla 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 bla. Met al die regels wordt het complex. Participeren wordt snel gekletst. Worden we weer op onze kop geraakt. De politiekers hebben het mis. Pam, 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 pam. Bla 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 bla